Dankjewel. Dan ga ik mijn blaadje tevoorschijn halen. Ik bekende vanochtend aan Barbara dat ik de print-out... Kijk, ik wil hier niet met een leesbril staan. Maar ik vreesde dat ik het anders toch nodig zou hebben. Dus ik heb de print-out, ik heb hem op een grote lettertype gezet. Ja, het gaat goed. Ja, het is perfect zo. Dus ik kan nou net lezen, maar het wordt al een beetje vaag eigenlijk. Het is wat, hè? Maar goed, nog geen leesbril nu, hè? Maar, ja. Ja, ik begin die 50 te naderen, dat klopt inderdaad. Nee, bedankt. En jongens, wat hebben we een gave dienst eigenlijk al, hè? En hoe krachtig. This is how we fight our battles. Die blijft wel hangen. Echt heel erg bijzonder. En toen ik de preek ging voorbereiden, toen moest ik ook denken aan vorige week. Toen dat spoken word van Juliette zo krachtig werd uitgesproken. Via de video. Het is ook nu gereleased. Het staat online. Het gaat daar heel veel teweeg brengen. Veel dingen, zeg maar, vrijzetten. Maar ik was echt onder de indruk van wat er toen door Juliette is uitgesproken. Heb je het spoken word van Juliette nog niet gezien? Check dat na. Ik denk dat er echt wel manieren zijn om daar snel access toe te krijgen. Maar het is een hele krachtige boodschap. Naast het creatieve stuk en naast de vorm die fantastisch en heel mooi in elkaar zat. De muziek. Jasper, kijk even naar jou. Fantastisch gedaan, maar de inhoud was zo impactvol, breekbaar ook, hè? Confronterend, direct, maar ook vol kracht en vol hoop. En laat ook heel mooi zien in welke nieuwe realiteit en werkelijkheid Juliette in haar leven is gaan leren te staan. En dus ik zou zeggen, kijk dat nog een keer na en deel dat. Het was echt, vond ik, een hele, hele krachtige boodschap, een heel mooi iets. Je mag de slide aanzetten. Ja, we gaan het vanochtend hebben over een nieuwe wet. Een nieuwe wet. We gaan het over de wet hebben. Het is wat, hè? Klinkt weer heel erg oud-testamentisch. Denk je niet? Maar ik ga je uitleggen dat we te maken hebben met een nieuwe wet. En die nieuwe wet die is fantastisch, die is mooi, die geeft hoop. En die sluit dus ook heel mooi aan bij wat eigenlijk Juliette bijvoorbeeld heeft gezegd. En wat we vanochtend ook hebben geproclameerd. Hè? Een wet waarin we geen slaven meer zijn, maar kinderen van God. En dat we mogen zeggen dat we een Abba, een papa hebben in de hemel. Iets heel anders dan een strenge rechter die naar ons neerkijkt en die ons straft voor elke fout die we maken. Een nieuwe wet. En daar gaan we over nadenken. Volgende slide alsjeblieft. Wie houdt er van wetten en regels? Ik zie toch wel wat handen. Vind ik wel mooi. Eigenlijk de meeste mensen die zeggen, ik hou niet zo van wetten en regels, maar ze zijn er wel. Hè? Wie zit hier misschien in de zaal die rechten studeert of rechten heeft gestudeerd? Juristen in de zaal? Niet. Oké, nou, Nijmegen is niet echt een juristenstad, denk ik. Hè? Moet je meer naar Nijmegen of naar Leiden gaan of zo. Maar weet je, in het Engels, hè, als je rechten hebt gestudeerd in het Engels, dan ben je een lawyer. En daar zit het woord law in, hè? En dat heeft toch met de wet te maken, hè? Een rechtskundige of een wetskundige eigenlijk. Vind ik wel een mooie. Maar de meeste mensen hebben zoiets van, ja, wetten en regels, dat is niet onze hobby, maar we snappen allemaal wel dat het belangrijk is. Ja? Als wij met z'n allen bijvoorbeeld afspreken dat verkeersveiligheid iets heel belangrijks is, hè, omdat we niet willen dat er mensen omkomen in het verkeer door fouten, dan hebben we een verkeerswet nodig die beschrijft hoe we willen dat mensen omgaan in het verkeer. Dat ze bijvoorbeeld niet over een bepaalde snelheid heen mogen, omdat het gevaarlijk is. En wat er gebeurt als je dat toch doet. Hè, dat staat in de verkeerswet. En zo hebben we ook allerlei wetten en regels die beschrijven hoe bedrijven, organisaties, overheden en mensen met elkaar om dienen te gaan. En wat dan de gevolgen zijn als dat niet gebeurt, of als het wel gebeurt. En wat de consequenties zijn. Daarom hebben we wetten. En dat regelt heel veel in Nederland. En de rechter die kijkt daarop na of dat dan gehandhaafd is. Ja? Een wet op zich zegt niks als niemand ernaar leeft en er ook helemaal niks op wordt gehandhaafd. Dan is een wet krachteloos. Dan doet het eigenlijk niks. Ja? Nou, waarom begin ik nou over wetten? Is dit een college rechtsgeleerdheid? Helemaal niet. Ik ben ook geen jurist, dus dat zou ik ook helemaal niet moeten doen. Maar in de Bijbel wordt er best wel heel vaak gesproken over de wet. En dat is niet alleen iets van het Oude Testament, dat is ook iets van het Nieuwe Testament. De wet. En hoe moet dat nou? Hè? Hebben we nog steeds te maken met die wet dan? En misschien, volgende slide alsjeblieft, kennen jullie wel de 10 geboden. Het is een, ik noem het eigenlijk een beetje de oerwet. En dit is summary version, een samenvatting. Want hij is in het echt is die veel langer. Maar de 10 geboden is eigenlijk een beetje de oerwet uit het Oude Testament. En ik kom uit een traditie, ik kom uit een reformatorisch dorp. Ik heb op een reformatorische school met de Bijbel gezeten. En wij moesten dit uit ons hoofd leren. En ik moest ook elke maandagochtend een psalmversje uit mijn hoofd leren. Ja, en in de gereformeerde kerk waar ik ben opgegroeid, en sommigen die kennen dat, werden de 10 geboden bijna elke zondag ook voorgelezen. En was het eigenlijk een heel belangrijk ding. Ik dacht vroeger als kind dat christelijk zijn en christen zijn veel te maken had met de wet houden. En de 10 geboden houden, dat was christendom. Hè? Je moest je aan regeltjes houden. Je moest je aan de wet houden. En ik zat me dan ook als kind altijd af te vragen, want er was een soort idee in het christelijk dorp waar ik dan woonde, maar ook in de kerk, ja, dat je eigenlijk bijna altijd wel aan het zondigen was. Je kon bij wijze van spreken geen minuut niet zondigen. Dat idee had ik soort als kind. Dus ik zat soms ook te tellen van hoe vaak heb ik vandaag gezondigd. Hè? En nou wil ik, bedoel, we gaan de wet niet doornemen, want ik denk als je dit allemaal bekijkt, hè, van ik ben de eeuwige God, geen andere goden, niet ijdel gebruiken, gedenk de Sabbat, eer je vader en moeder, niet moorden, die echtbeek, niet stelen, geen vals getuigenis spreken en niet liegen en niet begeren wat van je naast is. Dat zijn allemaal op zich goede dingen, toch? Het is niet zo dat we nou zeggen, nou, daar hebben we helemaal niks meer mee te maken. En weg ermee, want we zijn ander soort gechristenen nu geworden. Het zijn hele goede dingen. Alleen het verandert de mens niet van binnenuit. Proberen je eraan te houden. Het is niet zo dat het is heel belangrijk dat je niet moordt en niet echt breekt en niet steelt en niet vals getuigenis spreekt en niet begeert. Dat zijn allemaal goede dingen. Alleen van binnenuit verandert het de mens niet. Dat kan alleen Jezus doen. Ja, Jezus verandert de mens van binnenuit. Dus, je kan heel lang praten over de 10 geboden en ik zeg ook niet dat we er geen waarde in kunnen ontleden, maar het verandert de mens niet van binnenuit. Nou zien we dat het Oude Testament vol staat van wetten. Dit is dan een soort oerwet, maar het Joodse volk en de Joodse religieuze leiders, die hebben heel veel andere wetten ook beschreven in het Oude Testament. Allerlei Joodse religieuze wetten waaraan mensen zich minutieus moesten houden om zeg maar het op een juiste manier te doen. Alle offerwetten, alle reinheidswetten. Nou, noem maar op. Het was echt een heel ingewikkeld en is nog steeds een heel ingewikkeld systeem van regeltjes en wetten. En dat je een misstap zou maken, is bijna onoverkomelijk. Dat gebeurt gewoon. Het is super moeilijk. Maar in het Nieuwe Testament zien we ook dat Paulus beschrijft hoe erg hij worstelt met de wet. De volgende slide, alsjeblieft. We gaan het hebben over Romeinen 7 en Romeinen 8 vanochtend. Vooral over Romeinen 8. Maar je moet het thuis maar eens doorlezen. Het is een heel interessant Bijbelstuk. Paulus is een apostel. En die is ook fariseer geweest. Die is opgeleid als wetsgeleerde in die tijd. Hij was eigenlijk een supergeleerde man. Die later door Jezus in zijn kraag letterlijk is gegrepen en neergezet is om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. Maar hij is helemaal opgeleid in dat fariseerschap. In die toenmalige religieuze geleerde, zeg maar, in het Joodse systeem. Dus hij kende dat van haver tot gort. Maar hij beschrijft in Romeinen 7 dat hij continu worstelt met zich het houden aan de wet. Het lukt hem niet. Hij probeert het wel, maar elke keer faalt hij. Elke keer zegt hij, ik wil het goede wel doen, maar uiteindelijk handel ik verkeerd. Ik probeer het wel, maar ik ga steeds op mijn plaat. Ja? Uit mezelf lukt het me niet om de wet te houden. En dan schrijft hij op een gegeven moment, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het brengt me alleen maar dood. Ik probeer mijn best te doen en ik val weer terug. Het lukt niet. Zo dien ik dan zelf wel met mijn verstand de wet van God. Ik wil het wel, maar met mijn vlees, hè, met mijn natuurlijke mens, hè, doe ik eigenlijk de zonde. Hè, doe ik dus eigenlijk iets wat me van God afbrengt. Dus hij blijft ermee worstelen, hij blijft ermee knokken. En hij roept het op een gegeven moment uit, wie kan mij nou verlossen van deze wet? Ik probeer het, maar het lukt niet. En dan krijg je dat is een van mijn lievelingspassages in de Bijbel, dan krijg je die prachtige overgang naar Romeinen 8. Moet je thuis ook maar eens lezen. Pak de vertaling die je zelf fijn vindt. Maar dat is zo fantastisch. Daar beschrijft Paulus de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe wet en de verlossing die er is in Jezus. Nieuwe slide, please. En dat is de wet die bestaat uit het leven en geen veroordeling meer. We gaan er straks even verder over nadenken, maar daar staat: dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet, heb je hem weer, hè? De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Hier worden dus twee wetten beschreven. Daar gaan we zo nader over nadenken. Ja? En dan vers 15 heb ik er ook maar bij gepakt, omdat die zo mooi aansluit. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te hoeven leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, vader. Abba is het, volgens mij het Hebreeuwse of het Griekse woord, weet ik niet. Hebreeuwse woord voor papa, hè? Papa, vader. Mooi is dat, hè? Dat is een nieuwe werkelijkheid. Verlossing door Jezus. Er wordt dus gesproken over twee wetten. En de volgende slide, die mag je even laten zien. Er wordt eigenlijk gesproken over twee wetten, maar eigenlijk over twee wetmatigheden. We hebben dus wetten, we hebben wetsregels, maar we hebben ook wetmatigheden. Wie weet wat een wetmatigheid is? Marijke. Dat is de wetmatigheid van de zwaartekracht. Kennen we nog een andere wetmatigheid? Iemand? Ja? Nou, het staat eigenlijk hier al een beetje verklapt, hè? Inderdaad, die onderste, dat is een skydiver, ja, die wordt als een gek naar de aarde getrokken. Die moet er echt zorgen dat hij zijn parachute op tijd opentrekt, want anders valt hij te pletter. En dat is de wetmatigheid van de zwaartekracht. Als je iets omhoog gooit, valt het vanzelf naar beneden. Dat is gewoon zo. Dat kan je niet veranderen. Ja, als je in de ruimte bent, maar hier op aarde is er de wet van de zwaartekracht. Je gooit iets omhoog en het valt vanzelf naar beneden. Ik moet mij staande houden door mijn spierkracht, door mijn skelet. Anders zou ik naar beneden zakken en val ik op de grond. Dus we zijn de hele dag bezig om die wetmatigheid op een of andere manier te bestrijden. Door dingen in stand te houden, zodat we niet vallen of dat dingen niet vallen. Dat is de wetmatigheid. Dan is er ook nog een andere wetmatigheid. En dat is de wetmatigheid van dat warme lucht opstijgt, hè. Dat is gewoon zo. Verwarm je lucht, dan stijgt het op. Verwarm je lucht in een hete luchtballon. Wat doet die hete luchtballon dan? Dan stijgt die op. Dat is gewoon zo. Warme lucht stijgt op. Dat is een wetmatigheid. Daar ontkom je niet aan. Dat is gewoon zo. En eigenlijk zijn Romeinen 7 en Romeinen 8 ook twee wetmatigheden. De wetmatigheid van de zonde, de wet van de zonde en de dood. En de wetmatigheid van de geest van het leven. Die eerste wetmatigheid, dat noemen ze ook wel de wet van het vlees, de wet van onze natuur, die trekt naar beneden, die brengt je down. En die tweede wetmatigheid van de geest van het leven, die brengt je naar omhoog. Die richt je naar de hemel. Is dat niet mooi? Beetje hetzelfde als dit. Geweldig, hè? Laten we eens even naar die eerste wetmatigheid kijken. Volgende slide, als je wil. De wetmatigheid van de zonde en de dood. De wet van het vlees, die naar beneden trekt. Eigenlijk is dat, en dat is wat Paulus in Romeinen 7 dus ook beschreef, een continu gevecht om te proberen het te goed te doen, en het lukt maar niet, en je merkt dat je vlees, je natuur het niet kan. Je valt steeds op je gat. En je faalt. Je probeert het wel, maar je komt tekort. De wet van het vlees, van de zonde en de dood. En uiteindelijk red je het niet meer. En dat zegt hij dan ook nog een keer in Romeinen 7. Hè? Ik ontdek in mij deze wetmatigheid, ook staat het woord, hè? Wetmatigheid, dat het kwade zich aan mij opdringt. Ook al wil ik het goede doen. Het gaat gewoon niet anders. Het lukt me niet als mens. Ik word elke keer naar beneden gedrukt. Ja? Nou, welke gedachten en gevoelens horen bij deze wet? En misschien herken je ze wel. Schuld. Angst om te falen. Goed fout denken. Geschikt. Nee, jij bent ongeschikt. Je best moeten blijven doen. Tekortschieten. Afgewezen worden. In een keurslijf zitten. Angst voor straf. Straf van andere mensen, straf van God. Hij weegt of je daden wel oké zijn. En zo niet, dan gaat er een streep door je naam. Uiteindelijk is dit een slavenbestaan. Je blijft vastzitten aan ketenen die je maar niet laten opstijgen. Die je elke keer weer neerhalen. De wet van de zonde en van de dood. En als je daarin staat, dan kan het niet anders dat dit gebeurt. Het is gewoon zo. Dat is niet leuk, hè? Daar willen we niet in leven. Helemaal niet. En dan de tweede wetmatigheid. Volgende slide, als je wil. Dat is de wetmatigheid van de geest van het leven. En die is dus hemelsgericht. En die maakt dat we ons geliefd en bevrijd voelen. Aanvaard en bevestigd. En die maakt dat we veranderen vanuit binnen. Er staat een mooie tekst in het Oude Testament die dat eigenlijk prachtig beschrijft. In Jeremia 31. Die zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is die verandering van binnenuit. Dat heeft met die nieuwe wet te maken. Dat is niet eigen kunnen, dat is iets nieuws van binnenuit wat in jou groeit. Die wetmatigheid, die brengt je niet naar beneden, maar juist omhoog. He, dan zit je in die luchtballon. En dan krijg je een heel ander perspectief. Heeft iemand wel eens het voorrecht gehad om in een luchtballon te zitten? Ja, een paar mensen. Volgens mij, ik heb het nooit mogen zien, maar het lijkt me fantastisch. Want je krijgt een heel ander perspectief op de wereld. Ja, hè? Dus ja, en dat gebeurt er ook. Als je in die nieuwe wetmatigheid leeft, krijg je een ander perspectief op dingen. Zijn dingen dan niet meer moeilijk? Jawel. Maar je kan er wel anders naar kijken. Want je bent hemelsgericht. Het brengt je naar omhoog. Hete lucht stijgt op. Het is gewoon zo. Is dat niet mooi? En gevoelens en gedachtes en dingen die daarbij horen, dat is geen veroordeling. Aanvaarding, geliefd zijn, gezien en geheeld zijn. Erfgenaam zijn, zoon en dochter zijn. God als liefdevolle papa. Dat is geen slavenbestaan, maar dat is een zoon-dochter bestaan. Ik ben een volwaardig kind van de vader. Ik ben geen bastaard. Ik ben niet het slaafje. Ik ben niet het bijproduct van iets. Nee, ik ben een volwaardig kind van de vader. Dat is de nieuwe wet, de nieuwe wetmatigheid. Nou, ik denk dat dit geweldig is. Maar ik denk ook wel dat we soms als christenen een probleem hebben. Soms hebben we de neiging, vaak misschien wel, maar dat moet iedereen voor zichzelf nagaan, dat we wel weten dat we in die nieuwe wet mogen leven als we Christus kennen. Maar dat we heel snel nog geneigd zijn om te doen en te handelen alsof we nog onder die oude wetmatigheid zijn. Ja? We doen nog steeds alsof we gebonden zijn door die wet die ons naar beneden brengt. Die maakt dat we ons best moeten blijven doen. Dat we goed foutdenken stimuleren. Dat we steeds proberen maar weer falen. En dat we eigenlijk neergedrukt worden door schuld, schaamte en last. Dat is wat er gebeurt. Maar dat is niet wat onze papa wil. Onze papa wil dat we in die nieuwe wet, in die nieuwe wetmatigheid eigenlijk ons leven leiden en hebben. Dat we ons niet veroordelen en dat we anderen niet veroordelen. De eerste veroordeling is vaak voor onszelf. Wij voelen ons falen en alle schuld en schaamte gaan naar binnen. We worden bitter en soms worden we ook bitter naar de andere mensen toe. Maar we halen onszelf neer. Maar dat is niet de positie waarin onze hemelse papa ons wil hebben. Die wil ons plaatsen in die nieuwe wet, in die nieuwe wetmatigheid. In Christus is er geen veroordeling meer. Ik vind het zo prachtig, dat verhaal, kort, ik zal het alleen vertellen. Als die vrouw die beschuldigd wordt van overspel in de Bijbel, op de grond ligt. Al de mensen van toen, de religieuze leiders, die staan daar te beschuldigen. En die zeggen, jij bent een slechte vrouw, jij hebt het verprutst. Tegen alle wetten van ons ben je ingegaan. En jij verdient de dood. En dan vragen die fariseeërs en schriftgeleerden aan Jezus, wat moeten we met haar doen? Nou, jullie kennen het verhaal, hè? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar vervolgens zegt hij tegen de vrouw, en ik veroordeel jou ook niet. Prachtig, hè? In Jezus is er geen veroordeling. Dus stop met het veroordelen van jezelf. Over wat je doet en wie je bent. Gods liefde voor jou wordt geen millimeter minder als jij iets doet wat niet helpend is. Zijn liefde blijft 100% bestaan. Ja, maar wat dan als we toch zondigen? Ja, maar wat dan als we toch dingen doen die niet zuiver zijn? Ja, maar wat nou als we toch elke dag ergens invallen wat verkeerd is? Dat moet je toch niet zomaar negeren? Dat zeg ik ook niet. Als je patronen in je leven hebt die niet helpend zijn, of die je afbrengen om in je volle bestemming te leven, dan mag je daarnaar kijken, dan mag je dat erkennen, dan mag je dat aanpakken. En dat mag met hulp van anderen, dat mag met gebed. Maar nooit vanuit een positie van schuld en veroordeling, altijd vanuit de positie van liefdevolle aanmoediging om dichter bij Jezus te gaan leven in je leven. En vervolgens ook de dingen te kunnen afleggen en te kunnen vervangen voor gezonde patronen. Dat is een heel andere mentaliteit. Dat is niet van fout, fout, fout. Maar het is, ik hou van jou, mag ik je helpen om je verder te brengen. En zo wil God ons liefdevol leiden. Dat is niet een straffende vader, een straffende rechter. Iemand waar je bang voor moet zijn, maar dat is iemand waarbij je graag op schoot wil zitten. Omdat in zijn aanwezigheid jouw leven langzaam maar zeker steeds meer gaat veranderen naar zijn beeld. Vanuit die nieuwe wetmatigheid, de geest van het leven. Ik veroordeel jou ook niet. Weet je, onze menselijk denken en ook hoe wij zijn opgegroeid, hoe we groot zijn geworden, is zo vaak nog doordrenkt met voorwaardelijke liefde. Alleen als je dit doet, ontvang je dat. Alleen als je braaf bent, dan heb je recht op Gods liefde. Maar God is liefde. Hij kan niet anders dan jou liefhebben en jouw daden maken, hem geen millimeter minder van jou houden dan wat hij sowieso moet doen. Hij houdt altijd van jou. Hij is de volkomen perfecte liefdevolle vader. En ik weet dat hier mensen zijn die misschien voorbeelden hebben gehad in hun eigen leven van vaders die niet goed waren of niet liefdevol waren. Maar denk in dat er een vader is die volkomen liefdevol, perfect en goed is. En dat is God onze vader. Zou die zijn kinderen en zijn zoon en dochter behandelen als tweederangs burgers? Als bastaards? Of als stoute kinderen die een lesje geleerd moeten krijgen? Of als slaven die blind hun meester moeten gehoorzamen? Of als marionettenpoppen die geen eigen wil meer hebben en zich niet kunnen ontplooien naar hun eigen karakter? Natuurlijk niet. Zo handelt een liefdevolle vader niet. Hij koestert ze en wil ze brengen tot hun volle potentieel. En zo keek Jezus ook naar mensen. En als Jezus met mensen omging, met zeg maar de toenmalige rechtvaardigen, maar ook met de mensen die toenmalig buiten, aan de buitenkant van de maatschappij stonden, dan was het niet dat hij zei, ik veroordeel jou. Nee, dan zei hij, kom mij naar nabijheid en dan zal ik je laten zien hoe het is om te leven. En dan veranderden de mensen. Dan legden ze hun verkeerde patroon af en veranderden ze. Nooit vanuit schuld en schaamte, maar altijd vanuit een liefdevolle nabijheid bij papa. Goed, wat gaan we nou doen met die twee wetmatigheden in ons leven? En misschien kan het ministerieteam ook alvast naar voren komen. Ik zou willen vragen om daar eens over na te denken. Misschien weet jij wel dat God, dat Jezus jouw liefdevol heeft aanvaard. Maar merk je nog steeds bij jezelf, ik val terug en ik ga nog terug naar die oude wet. Die wet van de zonde en de dood die me eigenlijk naar beneden brengt. En elke keer stap ik weer in die positie, terwijl ik weet dat ik eigenlijk een kind van God ben. En elke keer kom ik weer in die cirkel van schuld en schaamte, omdat ik dingen nog niet in orde heb in mijn leven, voel ik me weer afgewezen, wijs ik mezelf af, veroordeel ik mezelf, veroordeel ik andere mensen en blijf ik in die cirkel zitten die me eigenlijk vastketent aan de grond. En niet laat zien waar Jezus is en niet me naar boven toe richt. Je voelt je nog steeds een slaaf, hoe hard je het ook probeert. Maar we hebben geen geest van slavernij ontvangen. Maar een geest die zegt, Abba Vader. Geen geest die opnieuw tot angst leidt. Volgende slide alsjeblieft. Maar een geest die zegt, we zijn aangenomen kinderen. Die mogen zeggen, Abba Vader. Je bent aangenomen, je bent geaccepteerd, je bent toegelaten. En misschien denk je, stiekem, ik moet eerst mijn rapportcijfers verbeteren in mijn leven. En dan pas heb ik recht op de volle aandacht en de volle liefde van God. Eerst moet ik laten zien dat ik echt braaf ben. Dat ik schone kleren aan heb. En dan pas mag ik binnenkomen bij papa. Helemaal niet waar. Hij is blij als je mooie rapportcijfers hebt. Maar als je geen goede rapportcijfers hebt, mag je even goed komen. En wil die heel graag nabij hebben. Maakt niks uit. Hij is daar niet om jou een lesje te leren, maar om je liefdevol in de goede richting te leiden. Weet je, en als je blijft worstelen misschien met zaken in je leven en je denkt van ik wil daar van af. Ik wil patronen die ongezond zijn voor mij, die wil ik loslaten. Dan wil hij jou daar liefdevol bij helpen. En soms heeft dat tijd nodig. Heb je ook hulp nodig van andere mensen hier in de gemeente, buiten de gemeente om je daarbij te coachen, te helpen. Misschien wel te leren, te bidden. Maar die stap die mag je zetten. Nooit vanuit ik ben fout en ik moet veranderen, maar meer ik wil dat God mij kan gebruiken tot mijn volle potentieel en ik voel zijn liefdevolle aanwezigheid in mijn leven. Van daaruit. En als je denkt, ik ben alweer in de fout gegaan. En ik had me zo voorgenomen om het niet meer te doen. En ik voel me weer vies en besmeurd. Ik voel weer dat de kleren die ik dacht schoon aangetrokken te hebben, dat die weer vies zitten onder moddervlekken. Een kind wat weer gevallen is en naar binnen komt bij moeders en zegt, mama, sorry, ik zit alweer onder de moddervlekken. Bij God zijn altijd nieuwe kleren. Altijd. Altijd. Hij zal nooit zeggen, heb je nou alweer vies gemaakt? Bij God zijn er altijd nieuwe kleren. Er is altijd een nieuw begin en er is altijd een nieuwe start. Dus misschien kan het ministerieteam ook gaan spelen. En ik wil ook, het aanbiddingsteam en het ministerieteam mag hier gaan staan. Sorry, ja, jullie, ja, nou ja. We laten de muziek aan het aanbiddingsteam over. En mocht jij nou het gevoel hebben van, hey, wacht even, ik zit vast aan die eerste wet. Ik blijf daar maar aangehaakt aan zijn. En het brengt me naar beneden, ik wil daarvan af. Maak vandaag ook een stap. Ik wil niet zeggen dat alles in één keer gefixt is. Dat kan soms, maar heel vaak is het een proces wat je ingaat. Hè? Een liefdevol pad wat je samen loopt met Jezus, met God, met anderen. Om je weer te brengen op die plek van potentieel, van bestemming, van het goud in jou naar boven halen. Dus dan zou ik je ook willen uitdagen om die stap te maken en vanochtend ook naar voren te komen om voor je te laten bidden. Ja? Zal ik nu ook bidden voor dat het woord ook echt tot ons hart in mag dalen. Dank u wel, Vader, dat u ons liefdevol blijft omarmen. Dat het voor u niks uitmaakt. Wie we zijn of wat we hebben gedaan of wat we doen. Dat we altijd bij u mogen komen. Dat er bij u altijd nieuwe en schone kleren zijn. En ik wil bidden dat die nieuwe wetmatigheid in ons leven, de wet van de geest van het leven, tot ons hart zal spreken en ons zal leiden en brengen tot hoogtes. Tot onze volle bestemming. En dat we niet geknecht worden door die wet van de zonde en de dood, die eigenlijk geen zeggenschap meer heeft over ons leven. Mogen we vandaag daar ook een nieuwe stap in maken? En wilt u het woord ook laten uitwerken in ons hart? In Jezus' naam. Amen. Oké, en de collecte gaat ook rond.